Je luistert naar Radio Oosterwold. Mijn naam is Erik Kooijman en ik heb een hele leuke aflevering voor je klaarstaan. Ik heb namelijk een gesprek gehad met Volkert de Boer. Jullie kennen hem misschien wel van zijn grappige columns over de natuur op oosterwold.info. Als je ze nog niet kent, kijk dan even op de site oosterwold.info/Volkert vind je ze allemaal. En meestal zet ik ze ook in de nieuwsbrief die ik elke vrijdag stuur. Volkert is ecoloog en woont sinds 2017 in Oosterwold. En we gaan luisteren naar zijn verhaal, hoe hij in Oosterwold terechtkwam en met wat voor bijzondere situaties dat gepaard ging. Volkert, welkom in de podcast.
Yes, dank je.
Wanneer hoorde jij voor het eerst over Oosterwold?
Ja, dat is inmiddels al wel een tijdje terug. Dat was een studiegenoot van mij, Bas. Die woont inmiddels hier aan het eind van de straat. En die was bezig met Bosveld 1. En ik weet nog, ja, hij zat te vertellen met meerdere gezinnen en een boomgaard en gewoon het plan. En ik was meteen gegrepen. Maar ik wist ook, nou, op dit moment is het nog niks voor mij. Was in een klimhal trouwens. Dus dat was een boulderhal in Utrecht.
Weet je nog wanneer het ongeveer was? Welk jaar?
Ik denk 2015. Oh ja. Zoiets zal het zijn geweest. Want eigenlijk, ja, niet zo heel lang, nou, misschien een jaar daarna, toen kwamen vrienden van ons, Akke en Floris, die kwamen bij ons met het idee. Die zeiden, ja, we willen graag naar Oosterwold verhuizen. Of tenminste, daar wilden ze iets gaan beginnen. En die waren op zoek naar andere gezinnen waar ze dat samen mee konden doen. En toen voelde ik meteen, ja, dit is het.
Want toen had je er dus van Bas al over gehoord.
Ja, die had het licht opgewarmd. Nou ja. Toen was ik het eigenlijk weer vergeten. Toen was het echt de gedachte van, nou, ooit zou ik ook wel iets willen. En volgens mij met Bas, toen woonden we nog anti-kraak in een Hilversum, in een bos, in een oude boerderij van natuurmonumenten. Dus dat was een fantastische plek. En ja, toen daarna hebben we een huurhuis in Driebergen kregen we. En dat was midden in het centrum, een heel schattig huisje. En toen kregen we ook ons eerste kindje, Lieke, onze oudste dochter. Dus het was echt totaal onpraktisch en de meest slechte periode in die zin dat we, ja, om naar Oosterwold en al die plannen en dingen te gaan oppakken. Maar ja, ik wist, dit moeten we gaan doen. En Tamara, die was nog een beetje van, ja, die was zwanger, misschien zelfs al hoogzwanger. Dus die stond er ook niet echt om te springen. Maar toch voelden we allebei wel, ja, dit is het.
En toen hebben we samen met Floris en Akka dus,
ja, zijn we, ja, dat traject ingegaan. En ja, het was voor de gemeente ook nog echt nieuw. Dus ik weet nog dat we ook, ja, dan op het stadskantoor kwamen. En daar was het ook echt nieuw. En dan moesten wij met buren gingen we intekenen. Echt moest de weg nog getekend worden en zo. En ja, dan, ja, toen begon het.
Ja, want toen was er, want dan praten we inmiddels misschien over 2016 of zo. Of misschien nog wel ook in 2015, maar er was natuurlijk ook nog helemaal niks, hè?
Helemaal niks. Nou ja, nee. Toen wij hier kwamen ook niet. Het was één groot peterselieveld, dat weet ik nog. En in het begin, ja, wij zitten nu aan de Hanne Arendweg, dus dat is tegen de bosrand. Dus ja, er was niet eens een weg daar naartoe. We zijn dan gaan kijken en dan moesten we via het kathedralenbos, konden we aan de rand van de akker komen en ongeveer zien met de sloot en de bosrand waar we dan zouden komen zitten. Maar er was helemaal niks. Ja, in het hoekje stond Bosveld 1 en volgens mij waren ze ook al met de Eco Parkhof bezig, maar dat weet ik niet eens meer.
Nee.
En daar lag dan wel een weg en ja, bij ons niet. Dus er is eerst toen zo'n grindweg, puinweg gekomen. En dan konden we tot ons stukje van het veld komen. Dat was wel
maar dat beeld dat je dan dus inderdaad door het kathedralenbos en uiteindelijk bij die akker belandt en dan dus uitkijkt over een helemaal weidse, niet kale, want dat was peterselie. En volgens mij stond verderop ook nog broccoli, kan ik me herinneren.
Ja.
Dat je daar dus dan moet gaan voorstellen dat je daar iets gaat bouwen.
Dat is eigenlijk niet te doen. Nee, daar kan je zo slecht een voorstelling bij maken. Maar ik ben blij dat in sommige... Ja, in dat soort situaties kon ik altijd wel goed mijn onderbuik voelen en volgen. En ja, dit was duidelijk zoiets. Ik wist, dit moet ik doen. Dit is een kans, die krijg ik niet weer. Want het was toen nog betaalbaar.
Mm-hmm.
We moesten daarvoor wel alles zelf doen. Maar daar zullen we het later nog wel over hebben. Maar het was aan de bosrand. En ik ben zelf opgegroeid in Hilversum. Dus ik had eerlijk gezegd niet echt een hoge pet op van Almere. Ik kom uit de natuurbescherming en ik ben ecoloog. Dus ik had ook wel wat vooroordelen van over het bos. En dat is allemaal nieuw en weinig biodiversiteit. Maar gelukkig heb ik me daar overheen kunnen zetten. En gewoon echt gegaan voor het grote plaatje. En daar ben ik nog bijna dagelijks dankbaar voor.
Dus die drempel van dat het in Almere... Dat het in ieder geval op het grondgebied van Almere was. Die heb je eventjes gevoeld?
Nou, eventjes. Een paar jaar.
Een paar jaar zo.
Nee, ik heb toen we hier dan al woonden... dan vragen mensen, je krijgt best wel de vraag van... waar kom je vandaan? En ik heb er lange tijd om de brei heen gedraaid. Dus het is nog net niet dat ik zei... ik woon in het Gooi, maar net aan de andere kant van het water. Even over de brug. Maar wel... Almere. En dan kwam er meteen daarna een excuus van... ja, nieuwe wijk. Het is echt ver buiten Almere. Het is net over de Stichtse brug. Dat moet ik ook zeggen. Inmiddels ben ik ook gewoon wel trots. Ik ben Almere wel enorm gaan waarderen. En het is hartstikke groen en mooi. Dus inmiddels is het een soort geuzetitel. Almere. Meestal is het wel Almere Oosterwold, hoor.
Ja,
dat ik zeg.
Oosterwold voelt soms bijna als een soort eigen plaats.
Ja, zeker.
Ik zeg altijd, ik woon in Oosterwold. Ja, dat is bij Almere. Net buiten Almere.
precies.
Nou, ik heb een keer ook een buurman gehad die zei... Oosterwold is eigenlijk alles wat Almere niet is.
Ja.
Zo kan je het ook zien. Dat is natuurlijk, Oosterwold heeft helemaal geen stadse kenmerken natuurlijk.
Nee, en ook weinig planning. En Almere is heel goed gepland. Dus is juist ook nagedacht over elk stukje groen en bereikbaarheid. Dat vind ik ook zo grappig aan Almere. Alles in Almere is gewoon 17 minuten rijden vanaf ons. Of je nou in Poort zit of in buiten, dat komt door de ring.
Ja,
en
inderdaad, nu je het zegt.
Dat viel mij op een gegeven moment op. Ik werd helemaal gek van peuterspeelzaal. 17 minuten. En dan dan moest ik naar de weet ik veel wat, de bouwmarkt. 17 minuten. Ik denk, dat ligt helemaal aan de andere kant. Hoe kan dat nou? Maar daar is echt serieus over nagedacht, is mij verteld. En,
dat is grappig. Daar nooit zo over nagedacht.
Nee.
Oké, dus je stond aan die rand van het bos en je keek over die akker. En toen moest er natuurlijk nog een hoop gebeuren voordat die weg werd aangelegd, zei je. Maar ondertussen hadden jullie waarschijnlijk ook samen een stip gezet. Hè? Dat was toen het eerste. Hè? Inderdaad, naar het gebiedskantoor, of nee, net het stadskantoor toen nog.
Stadskantoor, ja.
Stip zetten, plan indienen.
Ja.
En toen hebben we samen een plan ingediend met Akker Floris.
Ja, en met...
En waarom hebben jullie dat met z'n tweeën gedaan? Want je zei in het begin van... zij wilden dat met meerdere... in ieder geval met meerdere gezinnen of zo doen. Was er nog sprake van dat dat nog een grotere groep zou worden? Of?
Nee, weet ik niet. Ze hadden het wel aan meer mensen gevraagd. Maar er was niemand anders die zo gek in te stappen. En het met meer doen was... Ja, dat heeft wel vele praktische voordelen... We hebben dus ook het huis samen ontworpen. We hadden wel een architect die het uitgetekend heeft. We hadden een bouwbegeleider, dus het was één project.
Ja.
En kostentechnisch was dat slim.
Ja. En even zeg je, het huis samen ontworpen, twee dezelfde huizen. Even voor de luisteraar die misschien denkt dat jullie in één huis...
twee dezelfde huizen. Daar hebben we uiteindelijk voor gekozen. En Ja, het is ook als je met meer mensen bent. De ene kan... Akke was heel goed in die planning en de vergunningsaanvragen. En andere mensen konden weer andere dingen. Dus als je met z'n vieren bent, dan is dat toch... heeft dat zijn voordeel.
Ja. En toen uiteindelijk was er een go waarschijnlijk. Hè? En mochten jullie gaan starten, was er een bouwbegeleider. En
ja.
Nou ja, toen begon het echt.
Ja.
En wat kan je over die fase vertellen, over die bouw? Want op een gegeven moment zijn jullie ook al vast op de kavel gaan wonen. Was dat meteen al?
Ja, op een gegeven moment begon het. En Ak en Floris waren wat sneller. Dus die zaten er volgens mij al. En nou ja, toen kregen wij onze eerste dochter. Dus wij waren ook wel echt met andere dingen bezig. En vooral, ja, als je een hoogzwangere vrouw... die wil alleen maar settelen en nestelen en...
beetje comfort.
Cocoonen, ja. En dan, ja, dus dat was ook een beetje zoeken... ik wilde eigenlijk wel... Het praktisch was om... Ja, we gingen alles zelf bouwen. Dus was het ook praktisch om hier te komen wonen. Maar ik wist ook wel... Ja, ik moet niet te veel gaan pushen of te maar gaan overhalen. Dus, want dat werkt ook niet. En ja, er stond het hoofd ook helemaal niet naar. En op een gegeven moment was het toch van... Hadden we het een beetje over tijdelijke huisvesting en... Ik weet niet hoe het kwam, maar toen is Tamara op een gegeven moment gaan googlen... en die vond op Marktplaats een bungalowtent en een caravan. En die had een soort een voortent en daar zaten een hekje met bloembakken op. En toen zei ze, ja, dit wil ik. En ik dacht, oké, mooi, dit moeten we doen. Dus toen was het ook vrij snel geregeld.
Jij zag je kans natuurlijk.
Ja. Dus wij naar die bungalow halen en ergens in Brabant moesten we ook zelf afbreken. En dat was één groot drama eigenlijk. Achteraf zou ik het nooit meer doen. Maar het was wel een goed ding met een tent met van dat dikke vrachtwagen plastic. En die hebben we toen in Oosterwold gebouwd. En ja, er was, en toen zijn we daar ook binnen een week gaan wonen. En dat was volgens mij midden augustus 2017, als ik het goed heb. En ja, volgens mij, er stond vrij weinig. Er stond één, een caravan met een heel klein voortentje. En daar woonde jij in.
Ja, klopt. Ja, 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 ja. We woonden aan de overkant van de straat, voor de luisteraar inderdaad. Henry Bergsonweg.
Ja.
We waren ook aan het bouwen.
Onze eerste ontmoeting weet ik ook nog. Want toen Tamara deed een opleiding, de Kruijbekerhof in Drieberg. Dus die was weg. En ik zat daar met een baby. En toen het was iets met luiers en dat ik bij jullie de tent in...
Ja, we hadden ook een... middelste was toen, denk ik...
Precies.
Een half jaar of zo, ja.
Volgens mij kwam ik een luier lenen of zo. En, ik zag jou ook heel veel lopen met de baby in de draagzak.
Ja. Nee, dat klopt. Dat is 2017 waar we ook aan het bouwen, ja. Ja, ja, jeetje. Dus, maar dan, toen hadden jullie dus al twee kinderen... Toch?
Ja, nu je het zegt. Ja, dat was de tweede, was Linde. Dus die was 3 maanden.
Ja.
Dus wij kwamen met een dreumespeuter van bijna 2 en een baby van nog geen 3 maanden gingen wij hier in een tent wonen. Dus de meeste mensen zeiden ook wel, ben je gek of zo?
En toen was het nog zomer.
Toen was het nog zomer, ja. En ja, dus dat was ook wel... Er was ook geen water. We hebben op een gegeven moment een tyleenslang van een paar honderd meter verderop met 1 kraantje water, waar we dan met alle buren water konden aftappen in jerrycans. En geen stroom. Dus dat was ook wel heel interessant. We hebben, ik denk, een half jaar moeten wachten totdat we een stroomaansluiting hebben. Dus het was echt weer op olielampen. En... ik weet nog goed ook, ik zat op een flexplek in Utrecht voor mijn werk. En dan kwam ik daar aan met al mijn acculaders en accu's. En ja, ik werd daar totaal uitgelachen. Ja, en ik, ja. Nou ja, het was eigenlijk, achteraf gezien was het heel bizar. Gewoon dat contrast ook. Toen was er nog een goede busverbinding. van de Vogelweg naar... kon je in één keer naar Hilversum Sportpark en daar een trein naar Utrecht. Dus ik was binnen... Nou, 30, 40 minuten kon ik op Utrecht Centraal zijn van een 4 met het OV. Dat is nu al niet meer voor te stellen. Tegenwoordig is dat wel een stuk slechter. Maar dan kwam ik daar aan en dan dacht ik, oh shit. En met helemaal onder de modder. Het was niet mogelijk om gewoon, ja, gewoon schoon daar aan te komen. En dan ging mijn tas open en dan ging ik mijn acculaders, alle stopcontacten confisceren. Dus dat was wel... Ja, wel heel grappig.
Ja, en ik weet ook nog dat we dan... dat je dan ook natuurlijk... Je had ook geen badkamer. Dus er was ook altijd van waar kunnen we douchen? Waar kunnen we drinkwater vullen?
Ja.
Zoveel uitdagingen die er waren. Maar,
ja, wij waren heel erg blij dat we... We hebben echt zoveel mogelijk met natuurlijke materialen en zo gebouwd. En dus heel veel zelf gedaan. Maar ik weet nog die... We hebben geïsoleerd met van die houtvezel pakketten. En dan aan het eind van de dag zet je helemaal onder. En dan geen douche hebben. Dat was toch wel, ja, zo'n lopende stofwolk. Ja, en dan meestal zochten we in de buurt iemand. Jullie waren eerder klaar met het huis. Dus we hebben ook nog veel bij jullie gedoucht.
Ja, ja,
of
ja, klopt, ja.
Bij mijn ouders die in Hilversum wonen. Maar ja, dat was wel even...
Ja, want toen ging je dus die winter door, hè? Je zegt al, modder overal. En wanneer zijn jullie toen in het huis gegaan, weet je dat nog?
Ja, we hebben daar na een jaar was het, nou ja, zijn we erin. Want die eerste winter, toen wij in die tent woonden, was ook een hele strenge winter. Er lag 7 centimeter sneeuw, weet ik nog. En ja, wat ik zwaar onderschat had, was... Die tijdelijke woning. Ik dacht, ik had het nog gevraagd aan die kerel van die tent. En die zei, ja, we zaten hier ook vaak in de winter met kerst. En hartstikke gezellig. En een gaskachel en dit en dat. Maar goed, zij zaten er een week. Wij woonden er. En met die kou heb je condens. Dus ik moest elke ochtend moest ik het plafond dweilen. Omdat het anders ijspegels druppelde. Gewoon van de condens. En het was echt drama. En in het begin hadden we linden nog in een wiegje liggen. En daar, toen zaten daar ook muizen, zagen we op een gegeven moment muizenkeutels. En Linde was op zich wel een makkelijke baby, dus die hoorde je niet klagen. Maar ja, je moeder- en vaderhart breekt natuurlijk. Dus uiteindelijk lagen we met elkaar allemaal in één bed in de caravan. En wat ook heel gezellig was. Maar... rond kerst weet ik nog, toen we hadden ook een blokhut geregeld met best wel dik hout. En daar zat een houtkachel in. En hadden we zelfs een houtfornuiskachel geregeld. Zo'n redelijk goedkope, maar wel een hele mooie waar je ook op kon koken en zo. En toen zijn we daarin gaan wonen, want het was toch wel een stuk luxer. En met als je die kachel al had, 2 blokken hout en het was gewoon heerlijk behagelijk. Maar toen hebben we dus met z'n vieren zaten we op 12 vierkante meter. Ja. Hadden we op olielampen. En dus ja, achteraf is het heel romantisch. En, maar in het moment was het niet altijd even.
Ik weet ook nog wel eens dat ik zelfs in die winter ook zei... dit gaan we achteraf heel romantisch doen.
Precies.
Ja,
en ik ben ook wel echt... ergens wel heel dankbaar dat we zijn er gewoon best wel naïef ingestapt. En ja, dat moet je soms ook doen. Als je dit van tevoren voorziet, dan ga je het niet doen.
Nee.
En we zijn er ook wel heel sterk uitgekomen. Je bent wel de hele tijd bezig. Je bent echt wel verbonden met je omgeving, de natuur. Ontzettend veel vogels gehoord. Kwartels die overvliegen 's nachts. Ja, in een tent hoor je dat. Als je in je luxe huis zit, dan mis je dat allemaal. Dus het heeft ook zijn voordelen.
En toen gingen jullie dus die zomer daarna gingen jullie dus het huis in. Toen was het huis echt afgenoeg.
Oktober was het. Goede nazomer gehad en... Ja, afgenoeg is groot woord, maar we weigerden om nog een winter in de tent. Dus dan hebben we een voorkamer en zijn we door het huis, door de kamers een beetje verhuisd. En wat ook wel grappig was, want we hadden toen ook het idee om een stampleemvloer te maken met klei uit de tuin.
Een stampleemvloer met klei uit de tuin. Dat precies. Klinkt heel, heel idealistisch en heel praktisch.
Heel romantisch. Super praktisch ook. En dat is zowaar gelukt. Dus zelf de vloerverwarming aangelegd. En nou, helemaal opgezocht hoe dat moest. En dat kon ook. En dus met vrienden en buurtgenoten zijn we daar. Nou, binnen 2 dagen of zo lag die vloer er. En dan met lijnolie kon je dat afwerken. En was echt heel mooi geworden. Ja, het moest wel drogen nog. Maar ja, er was 1 regel in die handleiding of in dat handboek. Wat, nou, ik denk dat ik het wel gelezen heb, maar gekozen om te negeren was van je moet niet te veel in 1 keer. Je moet echt per 2 centimeter. En dan moet je een paar maanden eigenlijk het laten drogen. Nee. Wij dachten, hup, we knallen in 1 keer 8 centimeter erop. Lekker voor massa, bam. En nou ja, de eerste week komen er dan nog plantjes uit je vloer. Dat is nog wel schattig, zaadjes die dan opeens ontkiemen. Maar ja, na een paar maanden, die vloer, omdat het dan zo ongelijk droogt, blijft die barsten. Dus we kregen echt een soort kraters in die vloer. En dan van die babyvingertjes, peutervingertjes inmiddels, die dan dat gaan open krabben en zo. Dus ja, toen hebben we na volgens mij 1.5 jaar of zo, hebben we besloten om toch weer eruit te moeten gooien. En zandcementvloer laten storten.
Het is dus wel heel Oosterwolds door gewoon iets te proberen.
Ja, precies. Te kijken zeker. Of het lukt. En we hebben het ook nog best wel lang, want die scheuren en zo, die kon je ook met bijenwas dan weer vullen. Dus dan bijenwas smelten en erin gieten, vond ik ook nog best wel vet. En dan kon je het weer met lijnolieverf afwerken en dan zag je niks meer van. Maar goed, dan een week later was het weer op een andere plek dat het open scheurde. Dus leerzaam gebeuren.
Maar ja, zo krijg je wel ook een huis met een verhaal, toch?
Zeker. En ja, we hadden ook wel een beetje een allergie voor een nieuwbouwhuizen. En nou, we hebben het voelt niet als een nieuwbouw. Dus het is wel nieuw gebouwd. En we hebben wel bijvoorbeeld deuren hebben we dan tweedehands ergens gescoord. En waardoor ze niet goed sluiten. En het ontzettend veel tijd kost om ze passend in het kozijn te krijgen. Maar daardoor heeft het huis waar we nu wonen wel ontzettend veel sfeer. En daar ben ik wel echt heel blij mee. Ja.
En was het ook bij het ontwerp van het huis? Heb je daar nog bepaalde... want misschien kun je het huis omschrijven voor de luisteraars. Dat is misschien wel leuk. Want jullie hebben toch met een architect daar toen het ontwerp gemaakt. Met toch een bepaalde idee. En natuurlijk ook vooral functioneel, maar...
Ja, functioneel, praktisch. En was ook van, ja, wat niet te duur. We hadden nog steeds niet heel veel geld. Dus kosten was zeker een optie. Of een belangrijke factor. En ook dat we het zelf... We hebben eigenlijk alles zelf gedaan. Het houtskelet is door Timmer aan de Zaan gebouwd. Nico, die inmiddels ook in de buurt hier gewoond is. Die inmiddels ook hier in de buurt woont. Die heeft dat gedaan bij ons. En die is gewoon blijven hangen. Dus ja. Fantastisch. Ja. Vele andere huizen gebouwd. Maar het is dus eigenlijk zoals je een huis zou tekenen. Het is vrijstaand. 2 verdiepingen. En redelijk klein. Het was, we hebben inmiddels uitgebouwd met een veranda en zo. En, maar oorspronkelijk was het 90 vierkante meter. De begane grond 60 en boven 30. Dus ja, 90 vierkante meter.
Ja, en toen had je nog 2 kinderen.
Toen had ik nog 2 kinderen. Inmiddels zijn dat er 4. Dus hebben we ook wat extra kamertjes erbij gebouwd. Ja, dus dat was wel een vooruitziende blik. Dat was goed.
Ja, heel goed. Heel goed. En hoe is het nu om er te wonen? Want nu, je zei het, toen we erin gingen, was het huis soort van af genoeg. Maar is het huis er nu af? We zitten nu in 2024.
Ja, nee, zeker.
Jullie wonen er nu, wat is het, vanaf 2018 dus? 6 jaar?
Ja. Ja. Ja,
dus ik en ook al dus een beetje uitgebouwd, hoor ik. Hè? Ja. Met een veranda, mooi.
Ja, ja, precies. En het is nu fantastisch. Nu voelt het wel af sinds een aantal jaar. En Ja, er moeten nog plinten en boven de technische ruimte zit nog een deurtje wat er moet komen. Maar goed, dat hoort er ook een beetje bij. En dat komt wel weer een andere keer.
Jullie hebben samen met Akke en Floris dus de gehele kavel plan voor gemaakt toen. Kun je jullie buitenruimte? Want jullie hebben ook wel een hele grote kavel, als ik het zo zou mogen omschrijven.
Ja, omdat we echt in het begin waren, toen was er nog veel stadslandbouw, grond.
Dat was een ander type soort kavel,
ja,
toch?
Je had drie type kavels. Basiskavel, waar je een huis kon bouwen. Dan had je landbouw, stadslandbouwkavel. En je had nog landschapskavel. En die derde, weet ik niet precies wat dat nou inhield, maar de stadslandbouw was bedoeld, daar kon je niet geen huizen bouwen. En die was echt bedoeld voor stadslandbouw. En dat zie je ook terug aan onze kavel. Ja, we hebben bij elkaar, was het 9000 vierkante meter. En aan onze kant hebben we een voedselbos geplaatst. En achter in de tuin staan is een schapenweide. En aan de kant van Ak en Floris is tuin Moes. En hebben ze een grote moestuin, als het ware.
Ja, ja. Aflevering 3 uit mijn hoofd. kun je Akke ook daarover horen. En hoe is het? Want je hebt heel mooi verteld hoor, over die fase dat je nog in de caravan zit en met kleine kinderen en een en al ellende. Je bent natuurlijk heel erg gericht op dat hele kleine om dat hele kleine stukje Oosterwold, namelijk waar je je huis aan het bouwen bent. Hè? Soms zelfs het kamertje waar je mee bezig bent. Daar gaat al je aandacht naartoe, als het niet naar je gezin gaat. We zijn nu 6 jaar verder. Hoe is het nu om in Oosterwold te leven, te wonen, te zijn?
Ja, goede vraag. Ja, mooi. Ik ben nog steeds heel blij en dankbaar dat dit waar wij wonen. En ja, het is echt ook het grote plaatje. Zo die beginfase en dat pionieren was ook juist door die ellende. En alle buren, nou, jullie woonden in een klein keetje waar ook iedereen is aan het bouwen. Maar daardoor heb je wel dezelfde verhalen en dezelfde ellende. En ja, er was een paar keer per week was er dan weer ergens een kampvuur. En dan zat je weer met elkaar. En dat schept zo'n band. En dat voel je nog steeds. Als er nu een feestje is of zo, dan weer diezelfde mensen. En dat is direct van, ja, je hebt samen wel echt iets meegemaakt. En ja, dat is fantastisch. En inmiddels zijn er natuurlijk ook, ja, er zijn mensen weer verhuisd. En er zijn nieuwe mensen bijgekomen. Dus dat, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Er zijn heel veel leuke mensen bijgekomen ook. En nou ja, we hebben een school opgezet. Dat is ook weer fantastisch. Wat ook weer heel veel, ja, allemaal ouders en weer nieuwe contacten en zo. Dus het is wel een ontzettend hechte buurt.
Ja,
en dat voel ik. We hebben heel lang nooit de deur op slot gehad. Zelfs 's nachts zat de sleutel in de voordeur aan de buitenkant. En dat doen we inmiddels dan niet meer. Maar ja, zo, het was echt, het is een soort uit de hand gelopen dorp. Maar dan, ja, het is, ja, ik kan het moeilijk omschrijven. Maar ik heb wel eens gedacht van, dat ik, nou ja, als je 's avonds op een rare tijd, er gebeurt iets en je hebt een auto nodig om iets te zeggen. Hoeveel mensen kan je dan bellen? Ja, ik kon er zo 15 opnoemen.
Oh ja.
En dat is ook wel vaak gebeurd. Dan was er weer wat. En dan, ja, nou ja, dan bel je een buurvrouw. Of er wordt levendig gereedschap uitgedeeld. Of even een klusje of even iets.
Kinderoppas.
Kinderoppas.
Auto's, en fietsen.
Ja.
Dus, douches in het begin.
Ja, douches inderdaad. Nee, ja, aanhangers. En, dus dat. Maar goed. Dat gezegd hebben. Wat ik ook wel, kijk, als je na die pioniersfase, dat is dan wel vond ik wel wat lastiger. Want ja, er is echt saamhorigheid en iedereen zit in hetzelfde schuitje. Maar daarna gaat iedereen toch in de luxe. Iedereen is ook heel druk. Hè? En ook veel mensen met jonge kinderen en dan een huis bouwen. En ja, ik ben zelf ook daardoor overspannen geraakt. Dus dat is toch wel juist gewoon dat alles bij elkaar. En daarna is het huis klaar. En dat heeft iedereen. En trek je terug in die luxe. En dan begint ook een beetje het normale leven weer. En dat was wel een fase dan. Ja, je zag elkaar eerst een paar keer per week bij het kampvuur en altijd mooie feestjes. En dan opeens begint het normale leven weer. En iedereen moet dan ook een beetje een nieuwe modus vinden en zo. Dus dat was eigenlijk best wel eenzaam in die zin, voelde het. En inmiddels trekt dat ook wel weer bij, want dat heeft iedereen en iedereen is verder. En nu ontstaan er weer allemaal initiatieven en ja, dus dat is.
Ja. Ik herken het heel erg wat je zegt. Want ja, misschien was het. Ik kan me ook nog herinneren dat ik bijna, denk ik, misschien wel een jaar echt gewoon fysiek moe ben geweest. Ja. Nadat alles klaar was, hè, het huis en zo.
Ja.
Dat je gewoon echt aan het soort van bijkomen was.
Ja.
En terwijl gewoon alles doorging, hè, werk en kinderen en alles. En dat inderdaad toen een fase is geweest dat iedereen een beetje zo aan het bijkomen was. En natuurlijk was niet iedereen even snel klaar, dus het ging allemaal een beetje ook wisselend. En ik zie nu heel erg inderdaad zo de afgelopen misschien 2 jaar, 3 jaar... is die volgende fase er weer van oké, nu we hebben ons huis allemaal af.
Ja.
We zijn allemaal een beetje bijgekomen.
Ja.
Kinderen zijn allemaal weer iets ouder.
Ja, precies.
En nu gaan we eens even kijken wat we allemaal met de buurt voor tofs kunnen doen. Ja. Want dat willen we eigenlijk allemaal heel graag.
Ja, inderdaad. Precies.
Ja, en daar zie je natuurlijk al die leuke dingen als Podium Oosterwold of Koningsdag of noem maar op. Er zijn natuurlijk superveel toffe dingen in de buurt elke keer te doen.
Of de Sinterklaas intocht. Ja. Dat is gewoon fantastisch. Dat Sinterklaas hier met de bakbrommer aankomt rijden. Ja, dat is toch hilarisch. Dat is fantastisch.
Het kan alleen maar in Oosterwold.
Of het eerste jaar dat die Sinterklaas intocht geregeld werd, dat dat de boot kapot was. En ja, ik dacht natuurlijk, iedereen dacht dat, dat gebeurt wel vaker, laat ik het zo zeggen. Maar hij was echt kapot. Dus de pieten die waren aan het roeien. En hebben 1,5 kilometer moeten roeien.
Kinderen maar wachten en zingen.
Ja. Nou ja, fantastisch, dat soort dingen.
Hij was dit jaar wel echt heel mooi, hè, die boot. Het was echt
weer
een upgrade gehad.
Nee, zeker. Ja, Oosterwold wordt groter en alles.
Alles groeit mee. Ja. Wat zie je voor toekomst in Oosterwold? Voor jullie, voor brede zin, alle Oosterwolders samen. Blijft dit zo paradijselijk mooi experiment? Hoe voelt het voor jou?
Nou, ik vind het wel grappig. Toen wij hier gingen wonen en die eerste fase. Er zijn echt ook mensen geweest die heb ik gewoon een jaar niet gezien. Want die kwamen echt niet de polder in. En de andere mensen zeiden, ja, je bent gek. En waarom doe je dit? Moet je niet doen? En et cetera, et cetera. En op een gegeven moment sloeg dat om. Dan kwamen ze bij ons op bezoek. En dan voelden ze zich op vakantie. En dat was heel grappig. En dat was voor ons ook wel, om even te beseffen wat voor een paradijs het is. Maar we hebben er ook heel hard voor gewerkt. Laten we dat moet ik zelf ook niet vergeten. Het is niet aankomen waaien in die zin. En ik denk, die mentaliteit, die zit er nog in. En dat hoop ik ook, dat we dat doorzetten. En dat dat als een soort, dat we daarmee ook andere mensen kunnen inspireren. En dat we dit ook kunnen delen. Ja. Dat vind ik persoonlijk wel heel jammer. Van toen wij hier kwamen wonen, toen was het. De grondprijs was gewoon heel laag. En als je je handen uit de mouwen wilde steken, was het voor iedereen mogelijk, in principe, financieel gezien. En nu zijn die prijzen zo de pan uitgerezen dat het gewoon niet meer, dat het toch een soort luxe wordt. En dat krijg ik ook wel naar mijn hoofd. Ja, jullie in je bubbel, in je luxe bubbel. Ja.
Ja.
Ja, dat vind ik jammer. En ik hoop juist wel dat dat ook voor iedereen dat we dit kunnen delen in zekere zin.
Nou, wel mooi dat je zegt inderdaad. Want er zijn natuurlijk, wat je eerder al zei, mensen die hier nu een huis kopen. Hè? Dus mensen die verhuizen en dan komen er natuurlijk nieuwe mensen in zo'n huis die niet die fase hebben meegemaakt van het helemaal opbouwen. Maar die komen wel in een omgeving waar ze dit soort verhalen misschien af en toe horen. Of in ieder geval een energie voelen, een sfeer voelen van wat is opgebouwd. En het is natuurlijk heel mooi als we dat... dat is misschien een stukje cultuur wat we aan het bouwen zijn. Hè? Van, ja. Dat we dat met elkaar wel ook levendig kunnen houden. En zodat ook de mensen die hier nieuw komen wonen, dat ook gewoon... Ja, daarin verwelkomd worden of zo.
Ja, zonder meer. En nou ja, dat vind ik het schooltje waar onze kinderen op zitten, Sophia School, vind ik gewoon heel mooi. Hoe die kinderen met elkaar omgaan. En dat, dat vind ik zo waardevol. En hoe meer mensen daarin meegaan, hoe...
En voor die kinderen is het natuurlijk gewoon heel normaal allemaal. Die weten vaak niet beter.
Nee, maar ik vind dat af en toe wel bizar. Dan heeft mijn dochter last van de keel. En dan rent ze even de tuin in en komt ze met Sali terug. Pap, kan je Sali thee voor me maken? Ja, dat... Of dan hebben ze... Ja, ze weten wat smalle weegbree is. En dat helpt dat je er een zalfje van kan maken. Ja, nou... Dat wist ik echt niet op die leeftijd.
Nee, dus,
ze zijn zo verbonden in die zin met de omgeving en de natuur en zo. En dat is... De afgelopen weekend ook nog. Ja, mogen we... broodjes, brooddeeg maken. Want en dan gaan ze zelf... Ze zijn de oudste 2, 7 en 9. Ja, brooddeeg maken. En dan hebben ze een kampvuurtje gemaakt. En dan brood aan een stok. Ja, dat is toch fantastisch. Ja. Dat is wel ook... Ja, ik heb echt een prima jeugd gehad. Maar dit is wel nog next level. En ravotten. En fantastisch.
Ja, heerlijk. Nou, onwijs bedankt. Ik zou nog uren met je door kunnen kletsen. Want we hebben zoveel verhalen volgens mij.
Ik heb ook het gevoel als we net begonnen zijn.
Dat is het tipje van de ijsberg. Maar we gaan vast nog heel veel meer mensen horen over deze avonturen. Want dat zijn het. Het voelt ook echt als een groot avontuur. Dankjewel voor je verhaal.
Ja, jij bedankt voor de uitnodiging.
En jij bedankt voor het luisteren. Voor je verder gaat wil ik je graag nog even wat vertellen. Allereerst natuurlijk de oproep om je op Radio Oosterwold te abonneren. Het kan heel makkelijk door op volg te klikken in je podcast app. En je kunt ook een review achterlaten. Als je dat doet, dan is de kans weer groter dat andere mensen Radio Oosterwold zullen ontdekken. Deze podcast maak ik voor de platform oosterwold.info. Hier vind je alle ondernemers en events in Oosterwold. Het is eigenlijk dé online plek om je te verbinden met andere Oosterwolders. En hierover stuur ik ook elke week een nieuwsbrief. Als je daarop abonneert, krijg je elke vrijdagochtend een overzichtje van wat er te doen is in Oosterwold. Wil je nou al mijn activiteiten voor oosterwold.info steunen, dan kun je ook een eenmalige of maandelijkse donatie doen. Daarmee maak je alles mogelijk. De podcast, de nieuwsbrief, de website. Alle links vind je in de show notes en ook op radiooosterwold.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.